Het hele thema van vergeving. Zo moeilijk. Zo moeilijk. We hebben er straks een van de liederen ging daarover. En ik moet zeggen, ik was er eigenlijk wel door gepakt dat het zo'n duidelijk lied, zo'n duidelijke boodschap in dat lied zat, met een heel duidelijke bijbelse structuur ook in dat lied, als je dat wil opzoeken. Dat was de nummer 629. Waar gaat het over? Wel, in onze Vlaamse cultuur, in ons land, hebben wij heel weinig, en letterlijk heel weinig, hulpmiddelen gekregen, onderwijs en opvoeding gekregen, om als er zo eens een haar in de boter zit, of dat nu een klein haar is of een hele haarvlecht is, dat laat ik even open, maar als er zo een haar in de boter zit, om met elkaar samen te gaan en te zoeken en te worstelen en naar een oplossing toe te komen. Om te voorkomen dat de relatie kapot breekt. Om te voorkomen dat er een stuk bitterheid en haat groeit. En we hebben dat nooit geleerd in die mate dat wij kunnen over onze eigen grens heen onze hand uitsteken en die ander waarmee we moeten debatteren, met die ander waarmee we moeten worstelen, om dat dan te doen in liefde, in dienstbetoon en met een zachtmoedige geest. Dat hebben we nooit geleerd. En je voelt dat, nou, kijk maar naar de politiek, kijk maar naar Vlaams-Waals. Kijk maar ook naar een stuk actief racisme dat wij als Vlaamse mensen duidelijk ook in onze cultuur naar buiten brengen. Een aantal mensen van andere achtergronden, ik denk dat jullie dat ook ondervinden, nee? Dat is inderdaad een gevoelige vraag, maar het is er. En laten we er alstublieft eerlijk over zijn, dat zijn dingen waar wij ons van moeten bekeren, want het is geen zaak om ook onder christenen dit te zien. En het gebeurt, lieve mensen, het gebeurt meer dat we onszelf dikwijls bewust van zijn. Het is verkeerd. Maar hoe moet het dan? We zijn dus heel actief met een aantal mensen door een discipelschapsvorming aan het gaan. En dan kom je dus op die punten uit waar mensen eigenlijk blokkeren. Waar mensen eigenlijk niet verder kunnen groeien, durven groeien, willen groeien. Omdat daar vanuit het verleden een stuk erfenis ligt. Waarmee ze niet, ja, dat doet pijn en dat zitten littekens en dat is niet verzorgd en dat is niet opgelost geraakt. En voilà, hier zitten we. We zijn wel christen, we lezen wel onze Bijbel, we zijn in de samenkomst, we aanbidden mee. Maar die ene drempel blijft daar spelen en telkens als die te dicht komt, dan stappen wij achteruit en dan gaat het niet. Ik wil met jullie naar 1 Samuel gaan. 1 Samuel 24, om een stukje geschiedenis van David te tonen. En ik hoop dat jullie een stukje uitdaging meekrijgen van de morgen, om als er dingen in je leven zijn waar je ofwel vergeving moet krijgen, of dat je ineens duidelijk bewust wordt van ik moet vergeving geven, dat je daar niet een hele bijbelstudie over nodig hebt om heel simpel, heel nederig, heel dicht met God naar je naaste te gaan en een aantal stappen te doen van de dingen die ik je wil voorhouden. Het verhaal van David is eigenlijk een verhaal wat begint bij Saul. We spreken altijd over koning David, maar zijn voorganger koning Saul is eigenlijk degene die het in gang gezet heeft. Ik ga zelfs bij 1 Samuel 24 inderdaad een stuk tekst lezen. Saul wordt koning, hij steekt met kop en schouders, letterlijk en figuurlijk, boven het volk uit van Benjamin. Hij wordt koning gezalfd, moet een strijder trekken, begaat echter een aantal cruciale fouten. In het begin, alleen vooruit, je moet het nog leren. Maar op een bepaald moment heeft God door Samuel toch heel duidelijk een aantal punten neergezet van als je nu bij die Amalekieten de overwinning hebt, dan moet je dit, dan moet je dit, dan moet je dit doen. En Saul vliegt uit de bocht. Niet alleen vliegt hij uit de bocht, hij is daar arrogant over, hij is daar zelfgerechtigd over. Ik heb toch goed gedaan, ik heb toch moeten handelen, ik heb... En God zegt, ik geef het koningschap aan iemand anders. En dat is aan David. Dan ken je het verhaal van David en Goliath, inderdaad. En hoe dat David na de geschiedenis met Goliath zijn weg vindt in het niet alleen de hofhouding, maar ook als leger, als generaal, zeg maar, van het leger van Israël. En overwinning op overwinning op overwinning haalt. En die ster van David rijst. Maar het opmerkelijke is dat je uit het profiel van die David twee Davids ziet komen. Je ziet er die strijdman, die krijgsman naar voren komen, die al die overwinningen haalt. Je ziet er ook de luitspeler. Of de sitterspeler, die op momenten dat Saul gepakt wordt door die boze geest, in staat is door zijn muziek die koning tot rust te brengen. En een stuk inkeer, en een stuk conversatiemogelijkheid is. Een heel breed palet, een heel breed begaafde persoon, die David. En dan gaat Saul verder en verder afzakken in een stuk machtswaanzin en letterlijke waanzin evengoed. En hij pakt zijn speer op een bepaald moment bij het avondeten, zeg maar, en hij gooit die naar David. En dan de zoon van Saul, Jonathan, daar is hij hele goede vrienden mee. En Jonathan kan niet geloven dat Saul David probeert te vermoorden, geweld aan te doen. In elk geval, het einde van het verhaal is dat David op de vlucht gaat en dat geleidelijk aan een hele ploeg van mensen rondom hem zich verzamelt. En dan gaan ze op de vlucht. Verschillende keren worden ze bijna gepakt. En dan pik ik de draad even op in hoofdstuk 24 van 1 Samuel. En ik begin even midden in dat stuk te lezen, vers 10. Wat is er gebeurd? Ze zagen Saul in de buurt komen. Ze hebben zich teruggetrokken in een grot. De legergroep van David. Helemaal teruggetrokken. En ja, Saul moest naar het toilet. Dat is de letterlijke betekenis van wat daar staat. En ja, als koning of als gewone mens, je doet dat niet zomaar in het publiek. Dus hij doet dat op een privéplaats. Daar is een grot. En terwijl hij daar dus zijn behoefte zit te doen, staan die mannen van David erachter en zeggen: David, nu is het moment. Pak de zwaard en slaag ze de kop eraf. Het is gedaan, je wordt niet meer vervolgd. En de reactie van David is: nee, ik ga niet de gezalfde van de Heer geweld aandoen. Ik ga dat niet doen. Ik heb een probleem met de man, maar ik wil er geen probleem met de Heer, met God erbij. En dan vers 10. Saul is naar buiten gegaan. David komt in die grotopening te staan en hij roept: waarom luistert u, Saul dus, naar de woorden van de mensen die zeggen: zie, David wil u kwaad doen. Zie, deze dag hebben uw ogen gezien dat de Heere u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. Men zei bij mij in de grot dat ik u doden moest, maar ik heb u gespaard, want ik zei: ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer. Hij is immers de gezalfde van de Heere. Zie toch, mijn vader, letterlijk, want hij is getrouwd met een van de dochters van Saul. Zie toch, mijn vader, een punt van uw mantel in mijn hand. Toen ik namelijk die punt van uw mantel afsneed, daar in de grot, heb ik u niet gedood. Erken en zie dat er in mijn hand geen kwaad of overtreding is en dat ik tegen u niet gezondigd heb. Toch jaagt u op mijn leven om dat weg te nemen. De Heere zal recht spreken tussen mij en u. De Heere zal zich vanwege mij op u wreken, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Zoals het oude spreekwoord zegt, uit de goddeloze komt goddeloosheid voort. Mijn hand zal echter niet tegen u zijn. Achter wie is de koning van Israël aangetrokken? Achter wie jaagt u aan? Achter een dode hond? Achter een enkele vlo? De Heere zal rechter zijn en oordelen tussen mij en u. Hij zal toezien en het voor mij opnemen en mijn recht doen en bevrijden uit uw hand. En het gebeurde toen David geëindigd had deze woorden tot Saul te spreken, dat Saul zei: is dat jouw stem, mijn zoon David? En Saul begon luid te huilen. Hij zei tegen David: jij bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed voor mij geweest en ik ben slecht voor jou geweest. Je hebt vandaag verteld dat je mij goed gedaan hebt, want de Heer had mij in jouw hand overgeleverd, maar je hebt me niet gedood. Wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hij hem dan ongehinderd gaan. Mogen de Heer jou belonen voor het goede dat je mij vandaag gedaan hebt. En nu, zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden en dat het koninkrijk van Israël in jouw hand zal stand houden. Zweer mij dan bij de Heere dat je mijn nageslacht naar mij niet zult uitroeien, mijn naam niet weg zult vagen van het huis van mijn vader. En toen zwoer David dat aan Saul. Saul ging naar huis, maar David en zijn mannen gingen naar de vesting waar ze gewoonlijk zaten. Het lijkt erop dat vanaf vers 20 zowat, dat het eigenlijk in orde is. Saul komt tot een stukje erkenning. Maar wat is hier het hele verhaal geweest? Wat je merkt in het verhaal van David is dat hij eigenlijk met een heel stuk respect naar die gezalfde des Heren zich opstelt. Ik wil niet hem geweld aan doen, want hij heeft wel een autoriteit van God gekregen. Hij is gezalfde van de Heer. Maar dat hij ook niet akkoord gaat. Jij vervolgt mij zonder reden. Je laat mensen u tegen mij opzetten. Zonder reden. En er is in David een heel stuk pijn, wat eigenlijk verwijst naar een aantal principes die uit onderzoek ook naar voren zijn gekomen. Men heeft dat lang en breed allemaal onderzocht, wat er allemaal scheelt op het moment dat er een vergeving en verzoening nodig is, maar dat dat erg moeilijk is. En met name al de situaties, onder andere die recente situatie vanuit Rwanda-Burundi, maar ook de situaties die op dit moment aan de gang zijn in Syrië bijvoorbeeld, bewijzen eigenlijk op een paar dingen. Namelijk, mensen gaan een pijn krijgen op het moment dat zij tegenkomen ofwel ontrouw, ofwel verraad, ofwel geweld. Ontrouw is, wij hebben een band met elkaar, we komen elkaar tegen in een groep van mensen, maar ik erken niet dat jij er bent. Ik negeer je. Ik geef geen enkel teken dat wij een band hebben. We zijn vrienden, maar eigenlijk enkel maar heel privé, niet in het openbaar. Een stukje ontrouw, een stukje, ja, weet je, verlegenheid ten opzichte van die ander. Dat creëert een pijn bij die ander. Petrus heeft ontrouw gepleegd naar Jezus toe op het moment dat hij zei, ik ken die man niet. Nee, echt, ik ken hem niet. Ach, je vraagt me dat ik hem ken. Ik ken hem niet, zeg ik u toch. En toen kraaide hij die ja aan drie keer. Dat was ontrouw. En Jezus heeft hem vergeven nadien. Hij had die vergeving ook nodig. Aan beide kanten moest dat gebeuren. Judas daarentegen heeft geen ontrouw gepleegd. Judas heeft verraad gepleegd. Het was niet enkel het overleveren, maar het overleven met het bewust, de bewuste kennis dat overleveren van Jezus uiteindelijk hem schade zou berokkenen. Het was niet enkel ergens passief zich verwijderd houden, het was schade laten berokkenen. Verraad. Dat gaat diep, dat is een diepe pijn. Datgene waar we van zeker weten dat het niet goed zit, is alles wat wreedheid en geweld betreft. Wreedheid en geweld, wat op de ander wordt toegepast. Een dief die binnenbreekt, past ook geweld toe. Want hij breekt in je eigen cirkel van veiligheid en bescherming van je huis binnen. Een vader of een dichtbij familielid dat een klein kind molesteert, een incest pleegt. We kennen de verhalen. We kennen misschien mensen, of we hebben misschien spijt in hoe we het zelf ondervonden. Hoe priesters ook die weg zijn gegaan. En dan helpt het niet dat een kerk daarom staat en probeert dat allemaal te verdoezelen en allemaal opzij te schuiven. Er is geweld gepleegd. Er is een schade berokkend. Er is een pijn die daar rond zit. En die pijn vertelt eigenlijk, dit is mijn pijn. Ik onderga die. Dit is iets wat niet op een ander kan afgewenteld worden. Dit is ook niet iets wat een ander voor mij kan dragen. Ik heb dat ondervonden, dit is mijn pijn. Ten tweede, die pijn is niet fair. Het is oneerlijk. Het is een David die zegt van, waarom vervolgt gij mij? Het is een Jezus die aan het kruis uitroept, Abba, Abba, of Eli, Eli, lama, sabachthani. Waarom hebt gij mij verlaten? Het is niet fair. Ik heb die relatie met u. Gij hebt mij losgelaten. Het is oneerlijk. Het is oneerlijk, omdat hij met die zonde van die hele mensheid, omdat men beladen was. God moest hem aan de dood overgeven. Kon niet anders. Het is niet eerlijk. Nu, hij heeft daarvoor gekozen. Dat was de worsteling in Gethsemane. Maar zoveel andere mensen kiezen niet daarvoor, voor die oneerlijkheid, en ondergaan het wel. En dus die oneerlijke pijn, die zit daar en die zit diep. Die zit heel diep. Die zit zo diep dat je eigenlijk niet gemakkelijk kunt dat eruit trekken. Er zitten van die weerhaakjes aan, waardoor dat als je trekt, dat extra pijn doet. En omwille van die pijn dat je eigenlijk denkt, laten zitten. En soms kapsel je dat in, soms leg je daar laagjes rond en ga je dat onderdrukken om te proberen toch maar niet die pijn te voelen, toch maar niet de herinnering te moeten ondergaan, toch maar niet opnieuw te moeten beleven. Vergeving is niet gemakkelijk op dat moment. Het is een echte worsteling, het is een strijd. En iemand die met pastoraal werk een beetje bezig is, die weet ook dat daar soms poging op poging op poging, jaren na elkaar, soms aan kan gewerkt worden. Ik heb vrienden in Rwanda, ik heb vrienden in Burundi. En ik herinner me in 2006 de eerste keer dat ik in Burundi was. Net daarvoor was de situatie daar eigenlijk nog vrij gevaarlijk zelfs, want na de genocide is er ook een hele burgeroorlog uit voortgekomen. En elk vliegtuig dat landde in Bujumbura, dat werd beschoten. Dat was zo wat, kom we gaan oefenen, er landde een vliegtuig. In 2006 begonnen we met 30 studenten over leiderschap te spreken in Bujumbura. En het was heel intrigerend om te horen hoe ze probeerden de hele geschiedenis tussen 1993 en 2006, om dat proberen aan de ene kant wel een naam te geven, aan de andere kant toch ervan af te blijven. Pijn, moeite, zorg. Dat zat heel diep. En wat het gek is, en dat heb ik toen in Burundi meegemaakt, dat lees je ook vanuit onderzoek. Dat heb ik zelf aan de lijve ondervonden in een aantal situaties. En ik herken het bij andere mensen. Het slachtoffer wordt gewoonlijk geblokkeerd door schaamte, of door angst, of door perfectionisme. Heel gek. Schaamte, want ik ben het slachtoffer. Schaamte, want aan mij zit het toch niet goed. Schaamte, omdat ik ben niet de gemiddelde persoon. Ik kan niet zomaar ergens in een groep zitten. Ik sleep zoveel mee. Schaamte voor wat je is overkomen. Terwijl er eigenlijk oneerlijk pijn en geweld en schade is aangedaan. Het ligt niet aan jou, maar jij draagt wel de last. Angst. Reële angst. Reële bestaansangst. Voor mensen, voor situaties, voor geluiden, voor geuren, voor herinneringen, verplaatsen, noem maar op. Dit zijn de realiteiten van ons christenen in deze wereld op dit moment. En we hebben niet de luxe om te zeggen, ach, dan moeten ze maar naar een pastorale werker gaan, of dan moeten ze maar dat proberen te verstoppen, of dan moeten ze maar zelf een oplossing vinden. Dit is iets wat wij als leiders en wat wij als kerkgemeenschappen moeten opvangen. Dit is iets wat wij moeten dragen. Dit is iets waar wij mensen moeten helpen om samen daardoor te gaan, een plaats te geven, opdat deze mensen zouden kunnen komen tot het punt om vergeving te geven. En daar komt gewoonlijk het moeilijke. Die fase 1 van we hebben die pijn, die zit diep, die is persoonlijk, die is oneerlijk, maar ze zit er, die vertaalt zich gewoonlijk in woede en haat. Nu, het positieve ervan is dat het zich vertaalt, dat het zich uitdrukt, dat het een uitweg zoekt. Beter een uitweg hebben dan dat het helemaal ingekapseld raakt en niet ergens een plaats kan krijgen. Maar het blijft hetzelfde. Schaamte, angst, perfectionisme, uiteindelijk leiden tot woede en haat. En dat is een verdedigingsmechanisme. Ik dek mij in. Die ander moest eens weten wat die mij aangedaan heeft. Al die onzekerheid, al die pijn, al die angst. Die moet hetzelfde ondergaan. Die moet even hard voelen wat ik gevoeld heb. Wat mijn kinderen gevoeld hebben. Wat ze mijn ouders aangedaan. Noem maar op. Weet je, al die situaties. Woede en haat. En voordat zo iemand die erin zit, dat beseft, is dat een spiraal en die draait en die draait en een draait. Maar bij een cirkel blijft het op hetzelfde niveau. Een spiraal gaat ofwel naar beneden ofwel naar boven. Dit is een spiraal naar beneden. Omdat je in je haat alleen maar de worsteling met datgene wat onrecht en pijn geweest is, gaande houdt en het blokkeert je om verder te gaan in de toekomst. Het blokkeert je om een stuk vrijheid te kunnen krijgen en te mogen verder leven. De schaamte zet ijzeren staven voor de vensters, zodat je niet verder kunt gaan dan enkel maar erdoor kijken en zeggen, dat is me afgenomen. De deur is op slot, je kunt niet meer door de deur naar buiten. Dat is wat gebrek aan vergeving, dat is wat haat eigenlijk doet in mensen. En dat is de klacht van David in 1 Samuel hoofdstuk 24. Ga eens met me mee naar hoofdstuk 26. En ik pak ook weer het midden, is een situatie een beetje later. Saul heeft ondertussen een paar andere krijgstochten gemaakt, wat plunderaars achterna gezeten. David verstopt zich aan de rand van de woestijn van Zif. En de mensen van die streek, de Zifieten, gaan naar Saul en zeggen, wij hebben hem gevonden voor u, daar zit hij. En dan legert Saul zich daar in die vlakte. En dat zijn ze van die momenten dat je echt voelt als mens van, hier is de muur. En verder achteruit kan ik niet meer. Ik zit vast. Die achtervolgt me nu al jaren. Ik zit met die angst. Ik word neurotisch gedwongen om perfectionistisch te zijn. Ik heb die schaamte. Ik sta met mijn rug tegen de muur. En wat gebeurt er dan? God handelt. Hij laat er een diepe slaap over heel die legerkamp. Ze zijn met 3000 man achter David aangegaan. En David, die wil in dat kamp binnengaan. Hij pakt iemand mee, Abisai, een latere hoofdman ook van hem. En ze gaan voorzichtig door heel die legerkamp, totdat ze bij het middenplaats komen waar dat Saul ligt. En aan het hoofdeinde van Saul heeft hij zijn speer de grond ingezet en er staat een waterkruid bij. Gewoon voor tijdens de nacht. Iedereen van ons wil een glas water 's nachts drinken, dus hetzelfde verhaal, weet je, het staat daar. En die leest speer voor, als de vijand s'nachts overvalt, wil je wel even je wapens bij de hand hebben. Wat doet Abisai? David, dit is het moment, hakselijk op eraf. David zegt, nee, de gezalfde des Heren, ik ga dat niet doen. Maar wat we wel doen is, die speer meenemen, die waterkruik meenemen, en dan staat daar in vers, een paar versen eerder dan waar ik wil beginnen, dat hij zo eigenlijk op een bergtop gaat, redelijk verder vanaf, en dan begint hij te roepen, en Saul herkent dan, in vers 17, herkent Saul de stem van David, die heeft eerst de generaal een beetje belachelijk zitten maken, van, je had het kamp nog moeten bewaken, en je bent allemaal in slaap gevallen, en dat was gevaarlijk, en eigenlijk heb je je job niet goed gedaan. En dan zegt David in vers 18, David zei verder, waarom achtervolgt mijn heer zijn dienaar? Waarom achtervolgt Saul David? Wat heb ik toch gedaan? Wat voor kwaad heb ik bedreven? En nu laat mijn heer de koning toch luisteren naar de woorden van zijn dienaar. Als de Heere u tegen mij opzet, laat hem dan de geur van een graanoffer ruiken. Als dit iets is wat God aan het doen is, dat gij mij moet achtervolgen van God wegen, dan ga ik een zondoffer, een verzoeningsoffer brengen, om met God in orde te komen. Maar als het mensenkinderen zijn, dan zijn ze vervloekt voor het aangezicht van de Heer, omdat ze mij deze dag verstoten, zodat ik mij niet bij het eigendom van de Heer kan voegen en zeggen, ga heen die andere goden. Nu dan laat mijn bloed niet op de aarde vallen, ver weg van het aangezicht van de Heere, want de koning van Israël is erop uitgetrokken om enkel een vloot te zoeken, zoals men in de bergen op een patrijs jaagt. Herken je schaamte? Herken je de angst? Hier zit ze. Vers 21, toen zei Saul, ik heb gezondigd, keer terug mijn zoon David, want ik zal je geen kwaad meer doen, omdat mijn leven deze dag kostbaar was in jouw ogen. Zie, ik heb dwaas gehandeld, zeer ernstig gedwaald. En toen antwoordde David en zei, zie, de speer van de koning, laat een van de knechten oversteken en hem halen. Moge de Heere ieder zijn gerechtigheid en trouw vergelden, want de Heere had u vandaag in mijn hand gegeven, maar ik heb mijn hand niet naar de gezalfde van de Heer willen uitstrekken. En zie, zoals uw leven deze dag belangrijk in mijn ogen was, zo mogen mijn leven belangrijk zijn in de ogen van de Heer. Hij is volop aan het zoeken naar zijn eigen waardigheid, die schaamte. Hij probeert er een antwoord op te vinden. Mogen God, mogen Hij mij uit alle nood redden. Toen zei Saul tegen David, gezegend ben je mijn zoon David, wat je ook doet, je zult ertoe in staat zijn. Toen ging David zijns weegs, Saul keerde terug naar zijn woonplaats, maar David zei in zijn hart, ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. En dan gaat hij inderdaad met 600 man eigenlijk op de vlucht naar Filistea, het land van de Filistijnen. Haat. Als je leest in bepaalde psalmen, psalm 35, 59, 58, 59, 69, dat noemt men bepaalde stukken erin, noemt men dat de vloekpsalmen. De tegenstanders worden vervloekt. Vernietig ze, delg ze uit het boek, laat ze wegkwijnen. De gruwelijkste dingen, zegt David daar in zijn psalm, gecombineerd met de klacht gewoonlijk die voorafgaat van wat heb ik moeten ondergaan, en gevolgd, na die vloek, dat vloekgedeelte, gevolgd door het is God die mijn heil is. Het is God die mijn redder is. Aan hem klamp ik mij vast. Zolang als je mogelijk zelf met haat en boosheid, haat en woede zit, blokkeer je dus je eigen vensters en deuren met dikke tralies. Je kunt daar niet voorbij, je kunt daar niet door. Er is dus ook geen toekomst. Alles is uitzichtloos. Er is een onvermogen, er is een gebrek aan kracht, aan mogelijkheden om te kunnen verder gaan. En eigenlijk, voor christen ligt daar de oplossing. Zodra een mens beseft, ik kan niet die situatie veranderen. Ik kan niet degene die mij geweld aangedaan heeft zijn leven veranderen. Ik kan niet het verleden op zijn kop zetten. Ik kan dat niet. Begint hij te accepteren dat er een stuk moraliteit is. En dit is een van de grootste verdedigingspunten, apologetisch gezien, zit een van de grootste punten waarmee we naar de niet-christenen kunnen zeggen, zie je wel dat God er is, dat hij leeft en dat er een schepping is, namelijk dat wij kunnen redeneren over wat is goed en wat is kwaad, buiten onze eigen belevingswereld om. Zolang als ik zoals een dier blijf reageren op wat pijn doet, wat angst en wat schaamte in mij doet, ben ik niet meer aan het doen dan aan het reageren. Maar zodra ik afstand neem van mezelf, aanvaard ik, daar is een hogere autoriteit. Dieren kunnen dat niet. Mensen wel. Die hogere autoriteit is er niet gekomen door evolutie van een paar miljoen jaren, nog een paar miljoen jaren en dat soort zaken allemaal. Die is er omdat zij er is. Omdat God hemel en aarde geschapen heeft. Enkel en alleen dit al is een getuigenis dat God als hoogste autoriteit, als schepper van hemel en aarde, ons dat vermogen gegeven heeft. Wat moet er gebeuren? Ik moet accepteren dat er wel degelijk onfair, pijnlijk, onrechtmatig, diep pijn is aangedaan, maar dat ik die ander niet kan veranderen. Dat het een verantwoordelijkheid is die ik moet overgeven aan God. En dat is hetgeen wat David doet. God zal tussen u en mij recht spreken. Hij is onze rechter. Hij zal beoordelen wat bij mij gerechtig is en wat bij jou gerechtig is, of ongerechtig is, Saul. Het doorgeven aan God, waardoor dat ik eigenlijk die baren, die tralies die voor mijn vensters en mijn deuren staan, dat ik dat eigenlijk aan God overgeef. En wat ik doe als persoon aan wie geweld is aangedaan, ik ga de geweldenaar die mijn leven heeft ontwricht, ga ik eigenlijk opnieuw scheppen. Ik ga een nieuwe tekening van die persoon maken. Een tekening van iemand die net zoveel nood heeft, net zoveel onvermogen heeft, net zozeer door situaties wordt voortgedreven als wat ik het zelf ook ondervind. Waardoor dat gezicht, dat masker van bedreiging, dat mij angst en schaamte en perfectionisme verzorgt, dat eigenlijk naar God wordt afgegeven En dat ik naar die persoon kan kijken als een persoon die mij nodig heeft. Het slachtoffer gaat naar de geweldenaar. En dat is de fase waarin genezing begint. Nu laten we allemaal realistisch zijn. Mocht bij elke situatie waar een vergeving nodig is, die andere partij, de geweldenaarspartij, ook klaarstaan of bereid zijn om te luisteren, bereid zijn om met hun hart naar je getuigenis te luisteren, dan zou er een oplossing komen. En dat is lang niet altijd het geval. Ik heb er geen cijfers op, die zullen wel ergens zijn, maar uit ervaring weet ik wel dat mensen omwille van gezichtsverlies, omwille van politiek, spijtig genoeg ook kerkpolitiek, ook binnen onze kringen als christenen, het speelt evengoed een rol, dat daardoor maskers worden opgehouden, men is niet bereid om de tweede mijl te gaan, men is niet bereid om te dienen en de nederige te zijn, men is niet bereid om te luisteren en te horen, waarvoor ben ik verantwoordelijk voor schade die in jouw leven is gebeurd. Het grote, sterke getuigenis is dat het niet mijn probleem meer is als de ander niet wil luisteren. God zal daar wel voor zorgen. God is onze rechter. God gaat voor ons de gerechtigheid verzorgen. Ik mag de vensters open doen, ik mag de deuren open doen en niet alleen naar buiten kijken, ik mag naar buiten stappen. Ik mag naar mijn toekomst toe gaan. Ik mag de talenten die God mij gegeven heeft, mag ik terug gaan leren onbekommerd, ongetralied, ongekooid te gaan gebruiken. En hier zie je hoe mensen die doorheen die worsteling van haat en woede gaan en tot vergeving komen, terug levensvreugde krijgen. Dit is wat David gedaan heeft. David heeft Saul niet als een vijand gezien. Iemand die haat heeft, die woede heeft. De vijand, die ander, die bedreiging. Hij ziet hem niet als een vijand. Hij claimt God als de hogere morele autoriteit die gaat beoordelen. En hij is in staat om met een stuk nuchterheid te beseffen. Ik vergeef die anderen wel, ik vergeef Saul wel. Maar Saul heeft nog altijd dat probleem met die kwade geest. Saul is nog altijd degene die aan het worstelen is met zichzelf. Vroeg of laat gaat hij terug opnieuw achter mij aankomen. Ik pak mijn biezen en ik vertrek. Is het dan onrecht opnieuw gebeurd? Moet ik plaats ruimen voor degene die dan toch niet wil luisteren? Nee. Ik ben met wijsheid mijn leven verder aan het opbouwen. Er zijn zoveel getuigenissen van mensen uit de Oostbloklanden die in de communistische regime op deze manier ook als christen hebben moeten worstelen, hebben moeten ruimte laten, hebben moeten zichzelf in vraag stellen, maar ook daarin God hebben ontdekt als degene die dan toch een leven geeft dat verder reikt dan wat hun eigen idee is. Typisch voor mensen die doorheen dit proces gaan van vergeving is dat zij na een tijd, dat kan snel zijn, dat kan een paar jaren zelfs duren, maar dat zij na een tijd zeggen, ik heb meer leren begrijpen hoe omvattend God de hele wereldgeschiedenis draagt. Hoe God in elke situatie aanwezig is, niet met alles akkoord gaat, mee pijn leidt, maar wel uiteindelijk mijn leven draagt. En of ik nu in België zit of niet, of ik nu in Rwanda zit of niet, of ik nu ergens in Rusland zit of niet, of waar het ook allemaal mag zijn, God gaat met mij verder. Ik mag mijn leven leven met een toekomstverwachting dat Hij mij bouwt. Een woord extra over vergeven. Betekent dan, we pakken een spons en heel dat bord wordt schoongeveegd en voor de rest is er niks meer? Dat is een ja en een nee verhaal. Er is niks meer dat mij op dit moment nog binnen deze deuren en binnen deze vensters kan houden. De tralies zijn weggeveegd. Ja, dat klopt. Het probleem is dat dat bord doorschrijft en aan de andere kant blijven die letters staan. En aan Gods kant van dat bord blijft God die dingen zien. En gaat hij wel degelijk gerechtigheid uitvoeren. Zolang als er dus geen verzoeningsproces is kunnen volgen, gaat dat ook aan Gods kant zichtbaar, leesbaar blijven en gaat dat macht hebben over mensen en situaties. Betekent dan dat vergeving eigenlijk wel de gemakkelijkste manier is? Gij vergeeft mij. Geweldig. Nu heb ik er helemaal geen last meer van. Ik ben vergeven. Jij kunt niks meer tegen mij zeggen. Ik ben niet meer aansprakelijk. Er is wel schade, maar ik ben vergeven. Nee. Wacht even. Vergeven is niet verontschuldigen. Vergeven wil niet zeggen dat je geen schuld meer hebt. Vergeven is de relatie wordt hersteld. En in dat herstel van de relatie ga je moeten luisteren en praten en zoeken. Hoe kan ik nu jou dienen? Ik heb jou geweld aangedaan. Hoe kan ik de schade die er is voortgekomen? Hoe kan ik je helpen naar de toekomst te leven? Hoe kan ik je helpen om dat begin dat je nu aan het maken bent om met God vooruit te kijken, dat ik jou mag dienen? Het is geen verontschuldiging, het is ook geen gladstrijken. Och, weet je, dat was maar een kleinigheid. Je moet er niet zo aan tillen, broeder, je moet er niet zo aan tillen, zuster. Maak er niet zoveel zorgen en problemen over. Dat is eigenlijk allemaal niet wat het de moeite waard was. Laten we nu maar verder gaan omwille van de lieve vrede in de kerk. Letterlijk gehoord. Herhaaldelijk gehoord. In Vlaamse kerken, niet in kerken in Rusland of Burundi of waar dan ook. Hier. Ik bedoel niet hier Halle, maar gewoon in Vlaanderen gehoord. Dit moeten we afleren. Waar er pijn is, waar die persoonlijk is, waar die gericht en intentioneel was, waar die diep zit, daar moeten we iets doen. Gladstrijken, verontschuldigen, nee, daar gaat het niet om. Ook niet accepteren. Accepteer dat nu maar. Ja, al dat gedoe, we willen vooruit. Ja, jij wil wel vooruit, maar zolang als dit niet is opgelost, kun je niet vooruit. Je moet dit oppakken. Dit moet verzoend worden. Dit moet vooruit opgepakt worden. En ook niet tolereren. Ja, maar ja, weet je, we kunnen die niet aanpakken, want eigenlijk is dat een kerkleider. En als we die aanpakken, en als we daar iets op zeggen, dan gaat die weggaan uit de kerk, of die gaat geen preken meer willen geven, of die gaat, weet je wel, hoeveel geld die aan de kerk geven? Zo van die situaties allemaal, lieve mensen, dit zijn allemaal kwesties van integriteit. Dit zijn allemaal kwesties waar waarheid en recht moet gesproken worden in de naam van Jezus. Met vergeving, met uitgestoken hand om te verzoenen, maar wel aanspreken. De katholieke kerk heeft dat nagelaten, generaties nagelaten, en vroeg of laat, waar dan ook, bij wie dan ook, de waarheid komt altijd boven. En hoe meer en hoe langer dat is allemaal kunnen gebeuren, hoe moeilijker om nadien te kunnen zeggen, we gaan nog altijd door dezelfde deur. We gaan nog altijd dienen. Wij willen nog altijd in liefde verder. Je hele geloofwaardigheid als kerk, als leider of als persoon wordt helemaal verkruimeld. Wat is de boodschap? David vlucht naar Ziklag. Weigert op een bepaald moment dan ook weer in de toekomst om met de Filistijnen terug naar Israël te gaan, enzovoort. Davids verhaal gaat verder. Uiteindelijk is hij wel koning David. Uiteindelijk heeft hij ook fouten gemaakt. Is die ook met Batsheba in bed gedogen, te koste van haar man, Uria. Een moord. Uiteindelijk is daar ook vervolging gekomen over een heel volk daardoor. En moord en dat soort zaken, burgeroorlog. Dit is een verhaal van u en van mij. Het verhaal van David is niet een verhaal van een geweldige, perfecte koning, waar geen enkel schrijntje of grijntje aan smet of zo aan vasthing. Dit is het verhaal van u en van mij. Maar het is een verhaal van hoop. Een verhaal van hoop. Dat als wij Gods principes toepassen, de gezalfde des Heren op zijn plaats laten en vragen dat God daar ingrijpt. Als wij integer zijn en de problemen aanspreken daar waar ze zijn, in liefde, in dienstbetoon, met nederigheid, met liefde. Dan gaan wij Gods koninkrijk aan het werk zien. Is er schade? Is er angst? Is er schande? Is er schaamte? Dat zijn de zaken die je moet oppakken. Je kunt mij niet vertellen dat discipelen van Jezus die dit doen, dat leiders die zulke discipelen voeding geven, bijbelstudie, preken, pastoraat, noem maar op, het hele verhaal, dat gemeentes en kerken die doen, dat die niet gaan groeien. Je gaat de groei niet bijhouden. Want als ik in zo'n kerk zit, met zo'n verwrongen verleden, met zoveel kapotheid in mijn ziel, met zoveel schrik en angst, En over het dienstbetoon en het liefdebetoon van die kerk en die discipelen en die leiders en al de moeite die ze erin steken, begin ik te groeien. Dan gaan mensen in mijn omgeving, mijn familie, mijn buurt, mijn buren, mijn werkcollega's, noem maar op. Al degenen die mij normaal zien kennen, die gaan mij zien groeien in Christus. Dat is evangelisatie. Dat het goed nieuws van het evangelie levens verandert. Niet enkel babbelen. Levens veranderen. Dat is wat discipelschap inhoudt. Als je gaat naar Lucas hoofdstuk 14, er is een hele situatie rondom een maaltijd en dat soort zaken. Dan zegt Jezus op een bepaald moment tegen al die mensen die hem navolgen. Hey, geweldig, geweldig, u bent de Messias, u bent onze redder en heiland. En dan zegt hij, tenzij dat je bereid bent om alles achter te laten, kunt je niet mijn discipel zijn. Dit is de keuze die we hebben, anno 2014, in Halle, in omgeving, daar waar ik woon, datgene wat wij met de bediening bezig zijn, dat jullie wat jullie met je leven bezig zijn, om dit soort discipelschap, om dat na te jagen, om dat een praktijk en een vorm te geven. Er is geen keuze. Je kunt christen zijn en daar blijven steken. Je kunt ook christen zijn en discipel zijn en dan daarin groeien. En dat is wat de wereld verandert. Dat is de boodschap van het goede nieuws. Amen.